Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 33. En daarvan het negende vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Het is het negende vers van Psalm 33. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 110 het eerste vers. Dus heeft de Heere tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Het eerste vers van Psalm 110 na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggen: ik ben de Heere uw Gods, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in Handelingen 7. Te beginnen bij vers 54 tot en met hoofdstuk 8 vers 3. Wij noemden nu Handelingen 7 vanaf vers 54 tot en met hoofdstuk 8 vers 3. Vers 54 van Handelingen 7. En als ze nu dit hoorden, bersten hun harten. En ze knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zei, ziet, ik zie de hemel geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem stopten hun oren. En ze vielen indrachtig op hem aan. En ze wierpen hem de stad uit. En ze stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En ze stenigden Stefanus aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallend op de knieën riep hij met grote stem Heere, rekenen deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd er 10 dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus. Tezamen ten graven maakte grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente. Gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen. Leverde hen over in de gevangenis. En nu gaan we ook nog hoofdstuk 9 lezen, de eerste 9 versen. Handelingen 9, de eerste 9 versen. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester. En begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagoge, opdat zo hij enige die van die weg waren, vond hij dezelfde beide mannen en vrouwen gebonden zou brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zei, wie zijt gij hier? En de Heere zei, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart te verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zei, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zei tot hem, sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem over de weg reisden, stonden verbaasd, hoorende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde. En als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zijn bij de hand leidende bracht hem te Damascus. En er was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. Amen. Tot zover de schriftlezing. De bekering van Saulus van Tarse, daar zal het vanmorgen over gaan. En daar gaan we bepreken aan de hand van 3 gedachten. Allereerst, wie was Saulus voor zijn bekering? Nou, in hoofdstuk 8 vers 1, daar staat er iets van. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood, en er werd die dagen een grote vervolging tegen de gemeente. En dan in vers 3, wie was Saulus? En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen, trekkende mannen en vrouwen, leven en over in de gevangenis. En dat was nog niet genoeg, want in hoofdstuk 9... gaat hij op pad naar Damascus. Het eerste vers. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagoge, omdat zo hij enige die van die weg waren, vond hij dezelfde beide mannen en vrouwen gebonden zou brengen naar Jeruzalem. En dan komen we aan onze tweede gedachte. Wie bracht Saulus tot bekering? Wie is er in staat om zo'n wild dier te temmen? De kinderen weten het al. Wie gaat deze bloeddorstige man temmen? Nou, dat staat in hoofdstuk 9 vers 5. En hij, dat is de Heere Jezus, zei... Of Paulus zegt, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, en dan komt het. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En dan is de derde gedachte. Hoe gaat Paulus zich nou bekeren? Hoe doet hij dat nou? Nou, dat is ook vastgelegd in vers 6. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zei: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, we gaan dat met Gods hulp vanmorgen horen. Laat ons de Heere bidden om zijn zegen. Heere, onze ogen zijn op u geslagen. We zijn eigenlijk al onder de indruk van dat wat we lazen en wat we hoorden. Wat een vijandschap openbaart zich toch in het leven, niet van een mens uit de wereld, maar in het leven van een godsdienstig mens. Een mens die van zichzelf zegt dat hij naar de wet onberispelijk was. Het was zijn leven om bezig te zijn in de dingen van de Heer. Maar als u zelf dan openbaart in de Zoon van uw welbaar, dan blijkt dat zoveel vijandschap en verzet op te werpen, dat alles in het werk gesteld gaat worden om degene die in hem geloven op te ruimen, te verwoesten, zo hebben we gelezen. O Heere, wat een lessen kunnen we daar ook uit leren. Wat kan er toch in ons hart een vijandschap leven tegen u en tegen uw Christus. Ook al zijn we bij de dingen van uw woord groot gekomen. En wat is het een wonder, Heere, als u die vijandschap teniet doet. En dat mogen we nou vanmorgen horen, hoe u dat doet. Met de bedoeling dat er ook vanmorgen vijanden met God worden verzoend. En dat met het oog op de Heere Jezus Christus, van wie het geld mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. O, mag dan uw woord zo klinken, Heere, dat doden mogen horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En mogen uw kinderen ook onderwijs ontvangen vanmorgen. Want dat tere, afhankelijke leven dat ons hier voor ogen geschilderd wordt, is toch het leven van uw bruidsgemeente. Hoe dichter we bij u verkeren, o Heere Jezus Christus, hoe rijker ons leven met u mag zijn. Om nu bediend te worden uit Christus zelf. U hebt uw kerk geleerd, blijft in mij en ik in u. Zo draagt gij veel vrucht. Uit ons geen vrucht meer in de eeuwigheid, en wat is dat ook een harde les om te leren. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Alleen door een waar geloof worden vruchten van geloof en bekering voortgebracht. Goede werken die door uzelf zijn voorbereid. O, dan is alle roem van onze kant uitgesloten. We willen er ook niets van weten, Heer. Niet ons, o Heer, niet ons. Maar u alleen, zij al de eer. En laat dat vanmorgen ook de vrucht zijn op de prediking. Heer, zegen ons zowel in spreken als in luisteren. Laat dat woord zijn kracht doen, tot grootmaking van uw naam. En tot zegen van uw gemeente, van jong en oud, geeft dat ook de kinderen zich aangesproken mogen weten. Mogen in alle eenvoud uw woord bedienen, Heere, opdat niemand van ons zal achterblijven. Maar dat wij allen tot de genade van het geloof mogen komen. Of in dat leven des geloofs geleid, geleerd en onderwezen mogen worden. Gedenk ook hen die met ons verbonden zijn, al wellicht ook nog later de prediking mogen horen. Och, schenk ook hen de hulp van uw geest. Neem weg alles wat de loop van uw woord zal hinderen. Rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid. Om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. De kerkraad deelt u het volgende mede. Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor u voor te gaan dominee C. Stelwagen uit Damwoude. U mag uw gave geven. Nu zijn er twee collecten. De eerste collect is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En straks bij de deur zal er ook nog een collecte worden gehouden die eveneens bestemd is voor de kerk. Van harte aanbevolen. En we willen nu samen gaan zingen van Psalm 108. En daarvan de versen 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 108. gemeente, terwijl de hemel geopend is en Stefanus de heerlijkheid van God mag zien, de kaboot, vanuit het Hebreeuws, dat is het verheven, het majesteitelijke van God, mag hij zien. Denk maar aan Psalm 68, want groot is Heeren heerlijkheid. Zijn majesteit ten top gestegen. Dat is dus de kaboot die je hier mag zien. En tegelijkertijd en samen met die kaboot mag hij Jezus zien. Zo lezen we toch in vers 55 van hoofdstuk 8. Hij zag de heerlijkheid Gods en Jezus. En dan mag hij ook nog zien hoe Jezus staande is aan de rechterhand van God. Een heel bijzonder gezicht, dat heeft nog nooit iemand gezien. En Stefanus mag dat hier zien. Stefanus zegt dan ook, ziet, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En met dat woordje ziet geeft hij aan dat hij dat aan anderen wil meedelen. Hij wil ook dat zijn vijanden er oog voor hebben. Kun je zien hoe vol die man is geweest van Christus zelf? Daar zien toch ook wij naar uit als het goed is. Dat degenen die nog vreemd zijn aan de kennis van Christus, tot de kennis van Christus gekomen. Ziet, zegt Stefanus, kijk nou toch eens. Ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staat aan de rechterhand. Heb je nou in de gaten waar het Heere God om te doen is? Dat je het ook zult zien. Dat je als het ware over de schouder van Stefanus mee mag kijken. En daarom hebben we u ook Christus te preken. Opdat hij ook werkelijk te zien is. De Christus der schriften. En dat je meer en meer oog voor hem zult krijgen. Want er is maar één naam. Onder de hemel, onder de mensen gegeven. Door welke we zalig moeten worden. En hij staat aan de rechterhand Gods. Dat geeft ook aan hoe God hem al die macht heeft gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. Dus we moeten maar niet gering denken van dat wat hij vanmorgen in staat is om te doen. In het midden van de gemeente van Scherpenis. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En in dat perspectief preken. Als er nou zijn vanmorgen die zeggen, Ik ben nog dood door de zonden en misdaden. Ten diepste ken ik het geheim van het geloofsleven niet. Dan bid ik u en jou als gezant van Christus wegen, ga er dan eens echt voor zitten. En zeg, Heere, laat het dan nu gebeuren. Laat dat woord dan nu met kracht gepredikt worden. Opdat ik tot geloof en tot bekering mag komen. Je moet eens zien, Saulus van Tarsus gaat vanmorgen tot bekering komen. Nou, is dat geen groot wonder? Hij noemt zichzelf de voornaamste van de zondaren. Dus u hoeft niet te denken dat er één in Scherpenissen is die erger gezondigd heeft dan deze man. Dus de prediking staat al direct in het perspectief van de hoop. Iemand die zegt, voor mij kan het niet meer. Ja, die sluit zichzelf uit. En wie ben ik dan om te zeggen, het kan voor jou wel? De Bijbel zegt het. Mij de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. Nou, dat zullen we vanmorgen horen. Wij zouden hem nooit tot dit werk hebben uitgekozen. We zouden iemand uitgezocht hebben die in onze ogen geschikt was. Als er nou één ongeschikt was om heidenapostel te worden, was het Saulus van Tarsus wel. Maar hij gaat het worden. En dat omwille van de Heere Jezus Christus, die Stefanus hier aan de rechterhand van de Vader ziet staan. Nou, Stefanus zegt ziet. En weet je wat ze doen? Ze beginnen zo hard te schreeuwen dat ze het niet horen. Maar kennelijk, want Stefanus roept ook met grote stem, horen ze het nog? Dus dan doen ze ook nog zo. Staat er, ze stoppen hun oren toe. Dus ha, schreeuwen en oren dicht, om maar niet te horen. Over vijandschap gesproken. Stefanus, die nog steeds de Heere Jezus in het oog heeft, die roept zijn Heere aan en die zegt, Heere Jezus, ontvang mij in geest. En dan valt hij voor zijn beul op de knieën. En dan roept hij met grote stem, mega stem staat er. Kinderen kennen dat woord wel, mega stem. Dan roept die Heere, rekenen deze zonde niet toe. En dan sterft Stefanus. Dus terwijl hij voluit het beeld van de Heere Jezus mag vertonen, nietwaar? Hij spreekt zelfs de woorden van Jezus na bij zijn sterf. Biddend met de eigen woorden van de heiland komt hij thuis. Rekenen deze zonde niet toe. Nou, en ondertussen zit daar een jonge man bij, dat is Saulus van Tarsus, net 30 jaar oud. Een bekwaam theoloog, lid van het Sanhedrin volgens de meeste verklaarders. En die heeft met grote instemming naar dit barbaarse schouwspel zitten kijken. We lezen hier dat Saulus mede een welbehagen had aan zijn dood. Dat wil vooral zeggen dat hij erin toegestemd heeft met die brute moord op Stefanus. Maar ja, je zit dan te denken, man, hoe is het toch mogelijk dat je daarnaar kunt gaan zitten kijken? Ik kan nog niet zien dat een poes een vogel pakt. Dat is toch al niet om aan te zien? Huh? Als je in je auto rijdt en je ziet een eend of een duif op de weg zitten, dan rem je toch? En je zou het toch vreselijk vinden als je ze dood zou rijden? Maar hier zit er een met genoegen te kijken hoe een mens doodgegooid wordt met stenen, hoe een medemens wordt afgemaakt en dan ook nog een mens die hij met een grote stem hoort bidden. Heren, rekenen deze zonde niet toe, dat heeft Saulus van Tarsus heel goed gehoord. En dan toch maar onverstoord blijven kijken naar dat gruwelijke en afzichtelijke bedrijf. Hij zit erbij en hij kijkt ernaar. En bovendien waakt hij ook nog over de kleding van die beulen. Zodat ze, hè, ze hebben hun overkleding uitgetrokken. Zodat ze zo goed mogelijk en zo hard mogelijk Stefanus kunnen treffen. Hoe verblind kan een mens toch zijn in zijn vijandschap tegen Christus en tegen zijn gemeente. En dan in alle godsdienstigheid, want ja, Paulus was een zeer Saulus moet ik zeggen, was een zeer godsdienstig man, onberispelijk naar de wet, maar een man die absoluut niet heeft beseft dat de wet des Heren maar in één woord vervuld wordt, en dat is liefde. Liefde tot God. En liefde tot de naast. En daar hebben we onszelf maar aan te toetsen, gemeente in Scherpenissen. Hoe weet ik nou dat ik een kind van God ben? Als ik liefde tot de Heer heb gekregen. En liefde tot de naast. Zo eenvoudig ligt het. Saulus ademt moordlust. Blazende dreigingen moord. Dat wil zeggen, hij ademt uit wat in hem leeft. Moordlust. Nou, als er moordlust in je hart leeft, gemeente, dan heeft Christus geen plaats in je hart. Dan is er liefde. Dan is er zelfs liefde voor vijanden, zoals de Heer Jezus Christus dat zelf verwoordt. Nou, die moordlust van Saulus van Tarsus gaat zo ver dat hij de gemeente van Christus verwoest in Jeruzalem, staat er. En dan staat er dat er een grote vervolging ontstaat onder leiding van die Saulus van Tars. En die vervolging is zo hevig dat de gelovigen alle kanten uitvluchten. Ze vluchten naar Judea en dan lees ik zelfs dat ze naar Samaria gaan. Nou, wij weten, een Jood gaat niet naar Samaria toe, maar nu wel. Zo hoog is de nood geweest dat ze vluchten naar Samaria. Alleen de apostelen blijven op hun post in Jeruzalem. En Saulus van Tarsus is degene die de leiding heeft. Verwoesten staat er in vers 3. Weet u wat dat letterlijk betekent vanuit de grondtekst? Dat betekent een ernstige beschadiging van het menselijk lichaam, zoals een roofdier dat kan doen. Nou, daar heb je hem nou te voeten uit. Een bloeddorstig monster. Zo gaat hij tekeer. De meedogenloosheid waarmee hij de christen op hun huid ziet, heeft inderdaad iets beestachtigs bij deze man. Hij gaat de huizen binnen en sleurt mannen en vrouwen uit hun huizen om ze zelf af te leveren bij de gevangenis. In Handelingen 26 doet Saulus van Tarsus zelf verslag over wat hij deed. Dan zegt hij, ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende, en als zij omgebracht werden, stemde ik toe. Dus ze sleepten ze mannen en vrouwen uit de huizen, bracht ze bij de priesters, en als ze dan besloten om ze om te brengen, geweldig, ik ga weer verder, geen tijd te verliezen, grote haast om de gemeente van Christus ten onder te brengen. Nou, zo is het dus gesteld met deze Saulus van Tars. En is nog niet genoeg, want dan heeft hij de mannen en vrouwen in Jeruzalem in de gevangenis gebracht, of ervoor gezorgd dat ze gedood werden. En wat blijkt nou? Dat er ook van die christenen gevlucht zijn. Die van die weg waren, worden ze hier genoemd. Dat woord christen kenden ze nog niet. Maar die van die weg waren. Dan hoort hij nou te benen dat ze ook in Damascus zitten. En dat ze daar getuigen van Christus. Ja, daar moet ook iets aan gebeuren. Want zo gaat van het kwaad tot erger. Kijk, als je het in Jeruzalem in de kiem kan smoren, maar ze gaan vervolgens weer verder in Damascus, dan vraagt dat om een gedegen aanpak. Dus hij naar de hoge priester. Zeg dat en dat is er aan de hand. Geef mij verlof dat ik daar naartoe ga en hetzelfde ga doen wat ik hier doe. Nou, die hoge priester is daar blij mee. En vandaar Saulus nog blazende dreiging en moord tegen de discipelen, begeerde de brieven van de hoge priester naar Damascus, opdat hij zo in enige die van die weg waren vond, hij dezelfde beide mannen en vrouwen gebonden zou brengen naar Jeruzalem. Nou, zo is de toestand nu. Nog even, gemeente, en deze briezende leeuw zal zijn prooi in Damascus ook te grazen nemen. Nou, zo is de toestand, zeg ik. Saulus van Tarsus is dus vandaag niet op weg om tot het geloof te komen in de Heere Jezus. Dat begrijpt iedereen nou wel. Dat is in ieder geval zijn bedoeling niet. En dat kan dus ook in ons leven zo zijn. Dan zeg je, ah, ho even. U kan me alles wijsmaken, maar ik ben echt niet van plan om vandaag tot het geloof in de Heer Jezus te komen. Stel je voor, zeg. Moet er niet aan denken. Dat zou kunnen. Ik ga nog een keer Handelingen 26 citeren. Ik zeg, hij was niet voornemens om in de Heer Jezus te geloven. Weet u wat u daar zegt? Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele vijandige dingen moest doen.
Zo, dan weet je het gelijk.
En terwijl Saulus van Tarsus nu op weg is naar de gemeente van Damascus, om die gemeente ook daar te verwoesten, is de Heer Jezus naar hem op weg om hem te behouden. Ze gaan elkaar kruisen.
Zo werkt de Heer Jezus. Op weg naar vijanden om ze tot vrienden en tot liefhebbers te maken. En dan krijgen we allemaal geen Saulusbekering. Gelukkig niet. Stel je voor dat wij ook zo bloeddorstig waren. Het is een wonder als dat zo niet is. Maar de Heer Jezus kruist wel onze levens weg. En dan zijn we zelf bij. Dan gaan we ervaren dat het woord van Christus een kracht van God is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want dat is ermee verbonden. Dat zul je ook merken. Zodra de Jezus hier in het spel komt, dan komt er geloof. Dat bewerkt hij. Door zijn geest. Dat is niks ingewikkelds. Dat is nou de eenvoud van het getuigenis. Hij overreed je gewoon. Hij wordt je gewoon te sterk. Hij wint je als het ware om zijn vinger. Nou, wie brengt Saulus nou tot bekering? Ik heb zojuist al gezegd, de kinderen weten allemaal wie dat doet. Dat is de Heer Jezus. En ja, hoe breng je nou zo'n briezende leeuw tot andere gedachten? Nou, de Heer Jezus die doet dat in dit geval met een zeer fel licht uit de hemel. Een licht dat ineens Saulus van Tarsus omschijnt. Hij wordt als het ware in het licht gevangen, dat betekent het. En dat nog eens midden op de dag ook, terwijl de zon in de hoogste stand staat. En dan is dat licht dat hem omschijnt veel feller dan het licht van de zon. En in dat licht, zo blijkt, verschijnt Jezus hem. Dat staat hier niet met zoveel woorden, maar in vers 17, in het vervolg van hoofdstuk 9, lezen we dat Ananias tegen Saulus zegt, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg die gij kwaamt. Kijk, Ananias weet het al, dat Jezus hem verschenen is onderweg. Heeft hij van Jezus zelf gehoord. En eentje verderop staat het weer in vers 27, lezen hoe Barnabas aan de discipelen in Jeruzalem vertelt dat Saulus op de weg de Heere gezien heeft. Dus hij is in dat licht geweest. En in 1 Korinther 9 zegt Paulus zelf, ben ik niet een apostel, ben ik niet vrij, heb ik niet Jezus Christus onze Heere gezien. En dan die bekende tekst, die was me al voor, ten laatste van allen, is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. Geen twijfel aan dus of Saulus van Tarsus hier de Heer Jezus heeft gezien. En als hij de Heer Jezus ziet in dat licht dat feller is dan de zon, valt hij op de aarde. En daar ligt hij nou. Vandaar dat ik heb laten zingen, het briesend paard moet eindelijk sneeuw. Daar ligt hij, op de grond. Als een hulpeloos mens. En dan. Dan hoort hij een stem. Saul. Saul. Wat vervolgt gij mij? Nou en op datzelfde moment. Als dit klinkt. Dan wordt dat briesende roofdier feitelijk al getemd. Feitelijk al getemd. De Heere heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Dat zien van Jezus in die heerlijkheid van het licht en het horen noemen van zijn naam raakt hem kennelijk tot in het diepst van zijn hart. Tot twee keer over, hè? Saul,
Saul, dat wil zeggen dat zijn naam alle nadruk krijgt. Er is geen twijfel aan dat de Heer Jezus hem bedoelt, hem op het oog heeft. We komen dat ook op andere plaatsen tegen. De kinderen weten dat als Samuel 's nachts geroepen wordt door de Heer in Silo. Samuel. Samuel. Dan bedoelt hij echt Samuel. Als de Heer Jezus bij Martha en Maria komt en Martha zo druk is met dienen. Martha, Martha. Gij bekommert en ontrust je over vele dingen. Of Simon Petrus. Simon, Simon. Satan heeft u zeer begeerd te siften. Gereikt de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. U merkt wel, als die naam herhaald wordt, bedoelt de Heere Jezus met nadruk dat we acht geven op het woord dat van hem gesproken wordt. En dan spreekt hij hier ook nog, zo staat het in Handelingen 26, in de Hebreeuwse taal. De Heere Jezus spreekt dus in de taal die Saulus geheel eigen is. Ook om dat gevoel te geven. De Heere zoekt daadwerkelijk contact met mij. En ondanks dat felle lichtgemeente dat hem geveld heeft, merkt u wel dat de Heere Jezus hier niet op een hoog en afstandelijk niveau met Saulus spreekt. Juist die naam tot tweemaal toe over en die Hebreeuwse taal geven zo duidelijk te kennen dat hij met hem in gesprek wil. Zo, zo. Wat vervolgt gij mij? En zo komt er een gesprek op gang. Want dan zegt Saul tegen de Heere: wie zijt gij, Heere? Hij ziet de Heere Jezus. Hij hoort de Heere Jezus. En hij kent hem niet. Wie bent u? Dat is nou precies wat de Heere voor ogen staat in het woord der prediking. U merkt dat de Heere hier contact zoekt met Saulus van Tarsen. En dat is wat de prediking beoogt. Hij zoekt contact. En niet zomaar wat oppervlakkig. Nee, hij zoekt gemeenschap. Daar is het hem om begonnen. En wat blijkt dat duidelijk uit de geschiedenis bij deze Saulus van Tarsus. O, die man, die zou heidenapostel worden. Hè? Kijk, hier heeft de Heer hem laten zien, Saulus. Je merkt toch wel dat waar ik ga werken, niemand het kan keren. Zelfs die vijand, Saulus van Tarsus. Niet. En wat is dat gelukkig te horen, gemeente. Dat hij maar hoeft te spreken en het is er te gebieden. En het staat er. Ja, maar wie zegt dat de Heere mij op het oog heeft? En weet u hoe nabij hij vanmorgen al gekomen is? Hoe hij u allervriendelijkst gegroet heeft. Genade zij u en vrede. Dat heb u gehoord vanmorgen. Bij de groet van hem die is en die was en die komen zal. en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En dan heel speciaal die naam. En van Jezus Christus. Bedoelt hij dan je ondergang? Als hij tegen je zegt, genade zij u. En vrede? Heb je daar niet genoeg aan dan? Mag je dan niet zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord vanmorgen? Wat sterveling zou mij schenden? Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zou. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Daar wordt nog eens aan ons aan herinnerd hoe hij alle macht heeft ontvangen. In hemel en op aarde. Nou, diezelfde Jezus die hier tegen Saulus van Tarsus spreekt, spreekt op dit ogenblik tot ons. En dat vraagt om gehoor. Want er kan namelijk nooit geen bekering plaatsvinden als het woord niet gehoord wordt. En vandaar dat het met alle klem tot u gesproken wordt. Vandaar dat Stefanus al gezegd heeft, ziet. Ik zie de heerlijkheid van de Heer. En Jezus staan aan de rechterhand van God. Toen heeft hij al om u en jou en mijn aandacht gevraagd. En nu weer. Nu Saulus geroepen wordt bij naam. En wij horen dat het God om contact te doen is. Worden wij in dat gesprek betrokken als gemeente. En vraagt hij ook gehoor van jou. Van u en van mij. Oudtestamentisch heeft de Heer het al zo verwoord, nietwaar? Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Nou, de Heer Jezus roept hier, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Vraagt dat hem antwoord, ja dan nee. Merk je hoe de Heere Jezus hem hier ook verantwoordelijk stelt. Voor dat wat hij doet. En dat doet hij altijd hoor, als hij ons roept. Denk eens aan de roepstem van de Heer in het paradijs toen Adam en Eva gezondigd hadden. En de Heere God riep, Adam, waar ben je? Daarmee werd de aanklacht al direct gehoord. Waar ben je? Je had toch in mijn gemeenschap moeten zijn? Nou, luister zo nou eens. Waar ben je? God zoekt gemeenschap. Het initiatief gaat van hem uit. Gelukkig maar. Maar het vraagt om antwoord, hebben we gezegd. Anders komt er nooit iets tot stand. Hoort en uw ziel zal leven. Saulus die ligt hier inmiddels als een bevend vogeltje, vol verbazing, op de grond. Kijk, die man die weet nog niet wat er aan de hand is. Hij doorgrondt het allemaal niet. Hij doorziet het ook allemaal niet. En begrijpelijk, als de Heere in je leven komt, gemeente, dacht je dat je dan onmiddellijk doorhebt hoe het allemaal zit? Echt niet. Maar laat de Heere die weg maar gaan. Laat hem begaan, ook vanmorgen. Hij weet niet dat hij nu zijn leven gaat verliezen omwille van de Heere Jezus Christus.
Stefanus heeft de Heer Jezus gezien, samen met de heerlijkheid van God. Maar kijk eens wat hier gebeurt. Diezelfde Jezus, die Stefanus heeft gezien, samen met de heerlijkheid God, die mag Saulus ook nog horen. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart te verzelen tegen de prikkels te slaan. Wie bent u, Heere? Hij kende hem niet. Ik ben Jezus. Nog nooit hebben deze woorden van de lippen van de heiland geklonken. Althans, wij weten dat niet vanuit de Bijbel. Ik ben Jezus. Ik ben degene die redt. Hè? Want de naam Jezus betekent de Heere redt. De Heere maakt zalig. De Heere behoudt. Dus als Saulus vraagt wie bent u, dan zegt hij ik ben de Heere die jou behoudt. Ik ben de Heere die jou redt. Ik ben de Heere die jou bevrijdt. Dat is ook de enige intentie, de bedoeling waarmee de Heer Jezus hier deze Saulus van Tarsus staande houdt. Want hij is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om ze te behouden. Dus terwijl Jezus zich hier, zoals we gehoord hebben, aan de rechterhand van de Vader bevindt, zegt Jezus dat hij persoonlijk door Saulus van Tarsus wordt vervolgd. En dan zullen de kinderen denken, ja, hoe kan dat nou? Terwijl hij aan de rechterhand van de Vader is, kan Saulus toch Jezus niet vervolgen? Nee, inderdaad, als je het zo beziet, kan dat niet. Maar nou ga ik iets zeggen wat troostrijk is voor de bruid van Christus, voor zijn gemeente. Jezus identificeert zich kennelijk zo met zijn bruidsgemeente, dat wanneer je zijn bruidsgemeente vervolgt, dan vervolg je Jezus zelf. Immers hij is het hoofd en zij is zijn lichaam. Op verschillende plaatsen in de Bijbel zegt Jezus op soortgelijke wijze dingen. Voor zoveel gij dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo hebt gij dat mij gedaan. Wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Vandaar, het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Wat een zeer aansprekend beeld uit de landbouw. Pijnlijk als een os achteruit slaat tegen de prikkels van het ploegijzer. Dat doet hij maar één keer als het goed is. Nou, dat is de bedoeling ook hier. Saulus, die doe je maar één keer. De vervolging zal van nu af aan ophouden. En wat een ontdekking is dat voor Saulus van Tarsus, want hij meent God een dienst te bewijzen, vandaar die ijver. Hij ijvert wel, maar zonder verstand, zal hij later zeggen. Hij wordt hier ontmaskerd als een brute vijand van God en van zijn gemeente, als een vervolger van Christus zelf. Erger kan niet. Die woorden, het is uw hart te verzenen tegen de prikkels te slaan, die moeten een pijn gedaan hebben. Zo pijn dat hij niet meer achteruit kan trappen. Oh, wat is dat rijk gemeente. Als het woord ons zo op de plaats zet vanmorgen, dat we niet meer achteruit kunnen slaan als een paard of een ezel. Of een os zonder verstand. Kan niet meer. Nou is er nog maar één weg voor hem open. En dat is de weg van het geloof in Christus. En dat houdt in een totale vernieuwing van zijn hart en van zijn leven. En daar gaan we in de derde plaats over spreken. Hè? Hoe komt hij nou tot bekering? We weten nou wat voor man het was. En we weten wie hem hier tot bekering heeft gebracht. Dat is de Heer Jezus. En hoe gaat dat nou? Komt er nou een heel ingewikkeld verhaal? Helemaal niet. Helemaal niet. Een kind kan begrijpen echt. Maar dat is ook juist de bedoeling. Hè? Dat je eigen hartje er ook naast legt. Het gaat om ons allemaal. Moet je eens horen hoe die nou alle vijandschap aflegt.
Dat is zomaar gebeurd. Het beest is getemd. Nu hij horen mag wie hem aanspreekt, Jezus. En hoe die zich tegenover Jezus misdragen heeft. Als een wild dier worden alle wapens van verzet en tegenstand neergelegd. Hij zegt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Prachtig, hij stelt zich helemaal nu onder de genadige heerschappij van Christus. Door Jezus hier Heere te noemen, onderwerpt hij zich helemaal aan die Heer. En dan die woorden ook, hè, wat wilt gij dat ik doen zal? We hebben Psalm 108 laten zingen, nou dat is nou de gesteldheid van zijn hart. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. God heeft hem immers voor bestemd om aan de heidenen het evangelie te verkondigen. Nou, dat staat ook al in diezelfde Psalm 108. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roemde volken doen verstaan. Dat weet hij hier nog niet. Maar dat gaat hij doen. Daar is hij voor bestemd, een uitverkoren vat, om die naam voor te dragen aan de heidenen. Maar hier zie je hoe je in principe die levenshouding van deze man totaal is veranderd. Rijk om dat te ontdekken, nietwaar. En leg je eigen hart en leven ernaast. Die bereidheid om hem te dienen is hier. Die overgave aan de Heer. Dat is nou je leven verliezen zoals Jezus zegt om mijnentwil. En dan worden we niet allemaal zo bekeerd als Saulus van Tars. Maar dit is geen enkel kind van de Heere vreemd. En daarom durf ik het ook met vrijmoedigheid te zeggen. De overgave des geloofs. Dat onvoorwaardelijke buigen voor de Heere. Dat is dat breken met je oude leven. Dat gaat gewoon niet meer. En dan dat nieuwe leven voor ogen te krijgen. Met het oog op de Heere Jezus Christus. Wat wilt gij dat ik doen zal dat? En dat is nou het rijkste leven wat je maar kunt denken. Want dan word je helemaal afhankelijk. Dan moet ik denken aan Psalm 25. Dat is het leven van de levende kerk. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarin gij u treden werd. Moet je nagaan dat deze man zwart op wit, hè, liep met de lastbrieven van de hoge priester op zak, liep hij naar Damascus toe. Alles was in kannen en kraken. En dan weet hij het niet meer. Broeder, u bad het, hè? Dat het niet meer zou weten. Nou, dat heb je hier. Hij weet het niet meer. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? En wat is dat ook een les voor al die mensen die precies weten hoe God zijn volk bekeert. Die heb je ook. Ze weten er niks van en ze weten het precies. Nou, had je nou ooit kunnen denken dat het zo zou gaan in Saulus van Tarsus en zijn leven? Die man die heeft dat toch ook nooit kunnen bekijken? Die kon toch niet zeggen, zo bekeert God zijn volk? Er is maar één Saulus van Tars. In de hele Bijbel. Maar waarin zijn ze gelijk? Nou, dat zei ik u toch. Dat de Heere Jezus het levenspad van u en jou en mij doorkruist. Hij komt je tegen. En hij zegt, jongen, zo gaat het niet langer. Het is je hart te versen en tegen de prikkels te slaan. En dan ga je vragen, ja, maar hoe moet het dan? Nou, dat zal ik je leren. Ik zal leren hoe je wandelen moet. Ik zal leren hoe te staan naar het goed dat nimmer meer vergaat. En dan gaat je stapje voor stapje, gaat je leiden, leren, onderwijzen in de weg der zaligheid. Maar dat is ook een les voor al die beleidsmakers in de kerk, want daar krijg je ook een staart van. Die precies allemaal weten hoe het moet in de kerk. Beleidsplan zus, beleidsnota zo.
Management zus, management zo. De kerk als een bedrijf. Dat gerund wordt. Zoals we dat dan zeggen. Nou, leg dat maar eens naast wat hier gebeurt. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat geeft de Heilige Geest ervoor in de plaats. En dat is nou precies wat de Heer Jezus zijn discipelen ook al geleerd heeft. Die liepen ook nog zo vaak de Heer Jezus voor de voet. Meester, weet u dit wel? Meester, weet u dat wel? Meester, weet u zus? Meester, weet u zo? Weet u wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt? Zonder mij kunt gij niets doen. Nou, en dat vind je hierin terug. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Als dezezelfde Saulus van Tarsus straks als Paulus op de Areopagus staat in Athene, dan zegt hij, in hem, dat is in Christus, leven wij. En in hem bewegen wij ons. Nou, dat gaat nou hier beginnen. Geweldig, daar ligt hij op de grond, hulpeloos, als een bevend vogeltje. Hij weet niet meer, ontmoet heren, wat moet ik doen? Nou moet de Heer hem op leren staan, gemeente. Het is wat, sta op, zegt hij. Dat is het eerst. Sta op. Dat kon hij niet zonder de Heer Jezus. Hij weet mijn zitten en mijn opstaan. En weet je wat hij merkt? Hij gehoorzaamt. Want er staat onmiddellijk op. En hij stond op, staat er dan. En wat blijkt dan, dan is hij blind. Kennelijk heeft dat felle licht zijn ogen zo geraakt dat hij niet meer kan zien. Hij ziet niks meer. Zie je hem nog als dat bloeddorstige roofdier naar Damascus? Hoe haast hij had om dat te doen? En nou moet de Heer zeggen dat hij op moest staan. En nou, dan kan ik niks meer. Dan kan ik helemaal niks meer. Nou moet hij geleid worden, gemeente, en dan moet een ander hem leiden. Dan gaat nou die grote Saulus van Tarsus. Hij is helemaal afhankelijk geworden. Of mensen hem naar Damascus willen brengen. Wij zingen een gezang en dat zie je hier nou vervuld. Zonder u kan ik niet verder. Geen enkele schrede. Saulus, Saulus, waar ben je nu gelukkig? Het zal nog 3 dagen duren dat hij niet at, niet zag en niet dronk. Maar dan wordt hij gedoopt tot vergeving van zonde. Dan heeft de Heer alles wat er tot nu toe gepasseerd is, gemeente, helemaal op de rekening van Christus geschreven. U moet niet denken dat u aan een avontuur begint, hoor, als er nu tot geloof gekomen gaat worden. Dan denk erom dat hij het volmaakte met u en met jou en mij voor heeft. Gods weg is volmaakt. De reden des Heeren is doorlouterd. En hij is een schild voor allen die op hem vertrouwen. Wat een tegenstelling, hè? Voor zijn bekering, als een roofdier op weg, verwoestende de gemeente van Christus. En kijk eens, nou zie ik hem daar aan de hand van een paar mensen geleid worden naar Damascus. Nou, dat is nou de bedoeling. Gemeente, houd gij mijn handen beide, met kracht omvat, wees gij mij ten geleide, op het smalle pad, zonder u kan ik niet verder, geen enkele schreeuw. En dan hebt u het voor elkaar, en dan heb jij het voor elkaar, en ik, om Jezus wil. Dat is wat, als je dit zo ziet. Daar is niks meer over van die oude Saulus van Tars. Helemaal niks meer. Buigen voor de Heere. Zonder de Heere niet meer op kunnen staan. En geleid worden. Van stap tot stap. Zalig gemeente als we zo hebben geluisterd vanmorgen. Als je levenspad doorkruist werd door deze Christus. Dat je niet kunnen denken dat het zo zou gaan. Nee, maar zo gebeurde het toch. En alles wat je van plan was, dat voel je gewoon als zand tussen je vingers weg. Slip. Maar dat geeft ook niet meer. Dat is ook zo wonderlijk. Want in het buigen ligt de bereidheid om je leven in zijn hand te leggen. Overgave des geloofs. Wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Ik denk dat het prachtig verwoord is in die psalm die we gaan zingen. Leer mij, o Heere, de weg. Door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Amen. Zingen wij psalm 119, vers 17.
In de voorbeden aan de heer Schot, Anna van Burenplein,
die in het pastoraal diaconaal centrum de herberg in Oosterbeek verblijft. Mevrouw van Hout Kwaak uit de Julianenstraat, die ondergaat chemokuren. Mevrouw Koudstaals, Kaldisstraat, eveneens chemokuren ondergaan. En mevrouw Steenpoort, Nieuwweg, die al langdurig thuis wordt verpleegd. Laat ons danken en bidden. Heere, wat bent u dichtbij gekomen vanmorgen. U bent ons voor ogen geschilderd. En we hebben uw stem mogen horen. Het leidt geen twijfel of u uw vriendschap bood aan ons. Zoals u dat bij Saulus deed. Zijn vervolging kon niet langer meer voortduren. Wat heeft het hem pijn gedaan? Hij heeft er eigenlijk heel zijn leven last van gehad. Hij wist zich de geringste der apostelen, omdat hij de gemeente Gods vervolgd had. Heer, dat wij ons toch niet zouden verzetten tegen zoveel liefde en tegen zoveel genade ook, dat kan, dat hebben we gehoord, hoe de leiders, de geestelijke leiders, het getuigenis van Stefanus overschreeuwden en zelfs hun oren stopten. En toch, dat gebed was er voor Saulus, die mede een welbehagen had aan zijn dood, die de gemeente verwoestte, die niet genoeg had om zijn vijandschap in Jeruzalem uit te leven, maar dat ook in Damascus wilde doen. En toen kwam uw Heer Jezus. Toen was u er. O Heere, geef dat er ook vanmorgen, door dit getuigenis, leren buigen voor u, Heere Jezus. Misschien wel met Saulus gezegd, wie bent u eigenlijk? Ik ben Jezus. Het behaagde God zijn Zoon in mij te openbaren. Wat was het gelijk anders? En dat is zo herkenbaar. Wat wilt gij dat ik doen zal? Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Geef het aan jong en oud, om vanuit die kracht dienstbaar te zijn aan uw koninkrijk. Ieder zo op zijn of haar wijze. Zo betrekt u ons in dat grote werk dat volbracht staat te worden, totdat de laatste zal zijn binnengehaald. Heren, wij mogen de zieken aan u bevelen. Ze zijn met name genoemd, twee zieken die chemokuur ondergaan, aangrijpend. Als we zo ziek zijn dat gif nodig is om ons weer gezond te maken. En ons hele lichaam feitelijk verziekt wordt. Omdat de gezondheid weer zal reizen. Maar hoe zal het kunnen als u het niet zegent, Heer? En vandaar dat we ze aan u bevelen, naar lichaam en ziel beide. O, gedenk ze naar de grootheid van uw barmhartigheid. Ook als we al langdurig verpleegd worden. Als we inderdaad afhankelijk van mensen geworden zijn.
O, maar laten we in die mensen maar de barmhartigheid van Christus ontmoeten. Dan zijn we er goed mee, Heer. Dan kan het zelfs goed zijn om verdrukt te zijn geweest. We mogen ook bidden voor hem die in geestelijke nood verkeert. Een tijdelijk een periode van rust ondergaat. Wat kan de geest ook overstelpt zijn, Heer? Wat kunnen we in de diepten geraken waar een ander geen weet van heeft? Maar we kunnen zo diep niet weggeraakt zijn, of u bent dieper in de afgronden van onze nood ingedaald. Samengevat nedergedaald ter helle. O Heer Jezus, tot wie zullen we dan anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Gij weet ook wat het is om met mensen die depressief zijn om te gaan. Ook zwaar vaak. Sterk en ondersteun als van onder eeuwig armen, Heer. De last kan wel eens te zwaar lijken. Maar wil zelf het hart opheffen. Om te zien op de overste leidsman en de voleinder van het geloof, Heer Jezus Christus. Bidden u voor uw bondsvolk Israël. Mogen zij, net als Saulus van Tarsen, uw stem horen en gehoorzamen naar uw eigen belofte. Heren, zo mogen we elkaar aan u bevelen. Breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid samen om andermaal uw woord te horen. En laat het zijn tot eer van u en tot zegen van uw gemeente. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm, dan moet ik even kijken, 25 vers 2. Heere, maak mij uw wegen. Psalm 25 vers 2.
Meent aan het begin van de dienst heeft de Heer u allervriendelijkst gegroet. Genade zij u en vrede. En nu we weggaan, gaat hij u zegenen. Over Gods bedoeling gesproken. Gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.
Ik heb het gevoel dat ik de openheid van de minister van de minister.